Wij openen Gods heilig woord en lezen uit het Nieuwe Testament, de Handelingen der Apostelen, het 9e hoofdstuk, de verzen 10 tot 31. En er was een zeker discipel te Damascus met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: sta op en ga in de straat genaamd de rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: ga henen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. En Ananias ging henen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verscheen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon Gods is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden: is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zal brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lagen werd Saulus bekend, en zij bewaarden de poorten beide desdaags en desnachts, opdat ze hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem en vrijmoediglijk sprekend in de naam des Heeren Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders dit verstaande, geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen, de gemeenten dan, door geheel Judea en Galilea en Samaria, hadden vrede en verder gesticht, en wandelende in de vrezen des Heren en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd. Wij willen vanavond een ogenblik stilstaan met de hulp des Heren bij wat u vindt in Handelingen 9, de verzen 15 en 16, en eigenlijk het hele gedeelte wat wij samen lazen. Uit Handelingen 9. En het venster op dit hele gedeelte vindt u in de verzen 15 en 16. Waar wij lezen: maar de Heere zeide tot hem, dat is tot Ananias, ga heen. Want deze is mijn uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. En wij staan stil bij Saulus na zijn bekering. Saulus na zijn bekering. En wij zien ten eerste bezocht door Ananias. Ten tweede uitverkoren door God. En tenslotte verworpen door mensen. En zelfs door de apostelen. Dus Saulus na zijn bekering. En wij zien drie dingen. Ten eerste, bezocht door Ananias. De Heere zegt, ga heen. Hij moet naar Saulus. Het tweede, verkoren. Uitverkoren, vat staat er. Uitverkoren door God. En ten derde, verworpen. Namelijk door de Joden in Damascus en ook door de apostelen. Gemeente, vanmorgen stonden we stil in het gebouw bij zijn bekering, bij Saulus' bekering eigenlijk. En we hebben gezegd, elke bekering is een eeuwig wonder. Maar wezenlijk heb ik gezegd, wordt elk mens bekeerd zoals Saulus. Wezenlijk zit er geen verschil in de bekering van Gods kinderen, want ze leren allen Christus in het geloof te omhelzen en alles in de Heer Jezus te zien. Christus wordt hun wijsheid, hun rechtvaardigmaking, hun heiligmaking, hun volkomen verlossing. En zo gaat het eigenlijk in elke bekering. En als Christus ons niet dierbaar wordt, dan zijn we nog nooit echt bekeerd. Misschien hebben we onszelf bekeerd. Of de duivel heeft het gedaan. Of andere mensen hebben ons een bekering aangepraat. Maar het is niet uit God, want alles wat uit God is, dat vlucht tot Christus. Dat acht Christus dierbaar. Wonder dat Saulus, ja u zegt, dominee, maar wij zijn niet zo vijandig. Nou, dat weet ik toch zo net niet. Want wij hebben allemaal hetzelfde hart. En de Heidelberger zegt terecht dat we geneigd zijn God en de naaste te haten. En dat vindt eigenlijk zijn brandpunt in de kruisiging van de Heer Jezus. En ja, Stefanus moet gestenigd worden. En Abel moet dood. Dus we hebben toch wel allemaal hetzelfde hart. Alleen bij de een komt het er wat meer uit dan bij de ander. Dat is waar. Want we willen aan de buitenkant allemaal wat. We lijken netjes. Godsdienstig. We gaan naar de kerk. We lezen de Bijbel. Bidden en danken voor en na het eten. En we trouwen in de kerk. En al die dingen die doen we. En als we het niet doen, dan denken we, dan zeggen de mensen iets van ons. Maar ten diepste hebben we hetzelfde hart als dat Saulus van Tars had voor zijn bekering. Oh, wat was die vol vijandschappen. Vol vijandschap. En dat heeft ook elk mens, want er is geen mens die van genade wil leven. Dat zal er toch moeten. Als u God leert kennen, dan moet u toch van genade leren leven. En dat wil niemand. Vanmiddag had ik nog een bespreking met de jeugd. En toen vertelde ik nog dat ik ooit in het ziekenhuis lang geleden gelegen had. En toen zei ik, dat is heel vernederend dat een mens geholpen moet worden. Kijk, als je nou maar goed genoeg ziek bent, dan weet wel. Maar als je weer een veer van je neus kunt blazen, dan wil je jezelf weer helpen. En als dan nog de dokter zegt, nee, je mag dat niet doen en dat niet. Je moet in al die dingen geholpen worden. En dan komen ze, moet je voor alles bellen. En dan moeten ze voor alles bij uw bed komen. Ja, maar dat ligt ons niet hoor. En kijk, om zalig te worden en ook zalig te zijn, moet u toch geholpen worden. Kunt u zelf helemaal niks. Dan moet u voor alles de hand ophouden. En dat is zo zalig leven. Ja, dat gun ik jullie nou allemaal, jongens, meisjes. Dat je het leven mag kennen zoals Henoch, die wandelde met God. En hij kon zelf, om zo te zeggen, niks. Maar hij hing in alles van de Heer af. En Saulus van Tarsen, dat was ook zo'n man, hè, die had alle antwoorden. Die man had alle antwoorden. Die had een systeem en een schema, zo moet het. En als je hem een vraag stelde, hij wist het antwoord. Geen probleem. Maar toen de Heer in zijn leven kwam, toen wist hij het niet meer. Nee, toen was hij aan het eind. Hij zegt, wie bent u, Heer? Wie zijt gij? Ja. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Jezus openbaarde zichzelf. En hij had gedacht dat Jezus niks te maken had met de heilige God. Hij had gedacht, Jezus is een godslasteraar. Het is maar goed dat hij aan het kruis gestorven is. Jezus is dood. Oh, wie zal vanavond hier in de kerk nog met een dode Jezus leven? Hoeveel zijn er die leven met een dode Jezus? Zegt u misschien, dominee, we hebben net beleden. Ik geloof de opstanding der doden. Dat Jezus opgestaan is van de doden. Luister, dat zeggen we omdat we dat beleiden, dat hebben we geleerd. Maar, heb u ook de levende Christus ontmoet? Heb u ook het leven in zijn naam? Kunt u ook zeggen, mijn leven is in Christus verborgen in God? Leeft u uit hem? Sterker nog, leeft Jezus in u. Want als Jezus in u leeft, ja, dan gelooft u de opstanding der doden. Dan gelooft u dat Jezus is opgestaan. Want dan zegt u, ik heb hem zelf gezien. Zegt iemand tegen mij, dominee, dat kan niet. Hoe kan je nou Jezus zien? Kinderen? Je kan Jezus alleen zien, kinderen, met de ogen van het geloof. Zie het Lam Gods. Ja. En al degenen die geloven, is hij dierbaar. Zij zien Jezus. Hoe zien ze hem? Wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. En Johannes op Patmos, die zag hem ook. Johannes ziet Jezus. Hij zegt, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Wat een zalige val is dat. Als je zo aan zijn voeten mag vallen. Wat zie je in Jezus? We hebben zijn heerlijkheid gezien en aanschouwd. Een heerlijkheid al des enige geborenen van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Kijk, dan zie je niet in Jezus veel, maar dan zie je in Jezus alles. Dan zeg je met Asaf, wie heb ik nevens u in de hemel, Heer Jezus? Nevens u lust mij niets meer op aarde. Wat wordt hij dan dierbaar voor je ziel? Ja. Saulus van Tarsen. De Heer Jezus is dierbaar geworden. Toch zit hij in de put. Echt waar? Kan dat samen gaan? Jazeker, dat kan samen gaan. Hij zit in de put. Want de Heer heeft tegen hem gezegd, ik ben Jezus die gij vervolgt. Hij had Jezus vervolgd. En dan zit hij daar in de rechte straat. En dan zegt de Heer Jezus, die verschijnt aan Ananias. En onbekende man, we horen verder niet van hem. Hiervoor niet, hierna ook niet. We lezen alleen van Ananias, hij was een discipel. Een discipel. Vindt u dat niet prachtig, een prachtige naam voor Gods kinderen? En wat is een discipel, kinderen? Weten jullie dat, wat een discipel is? Een discipel, dat is eigenlijk een volgeling. We mogen ook zeggen een leerling. Een leerling. In het oosten daar, wanneer er geleerden waren, die gaven les wandelende. Nou, de Heer Jezus die ging met zijn discipelen wandelende door het land en hij leerde hen vele dingen. En zij volgden hem. Zij volgden de Heer Jezus op alle wegen die hij ging. En zo werden ze onderwezen. Nou, daarom vind ik het zo'n mooie naam. Jongens, jullie ook er op de galerij? Discipel. Ananias is een discipel. Een leerling. Ze blijven hun leven lang leerling. Hun leven lang. Ja. Je komt nooit het leerling zijn te boven. Er zal je vast een kind van God zijn die zegt, ik heb gedacht toen de Heer in mijn leven kwam dat ik alles wist. He? Maar je komt erachter. Als je op de school van de Heer Jezus bent, je komt erachter. Je moet blijven leren. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ja. En we hebben het samen opgezongen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dus ja, het blijft een levenslange les. Je komt nooit meer van die school af. En misschien is er wel iemand die zegt, je moet hoe langer hoe meer afleren. Dat is waar. Je moet ook hoe langer hoe meer leren. Dat is ook waar. En je weet het nooit. Nee, dat is waar. Je weet het nooit. Je blijft maar leerling. En de Heere die houdt je leergierig. En weet u waar u zo verlangend, zo begeerig naar wordt? Hemels onderwijs. Ja. Hemels onderwijs. Heere, leer mij. Onderwijs mij. En leid mij. Want je komt erachter dat je zelf zo'n grote dwaas bent. Ik heb een kind van God gekend op haar sterfbed. En ze zei tegen mij. En toen zei ze de laatste regels van Psalm 118 op. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Toen wees ze naar zichzelf, toen zei ze, dat ben ik, zegt ze, dat ben ik. En ik had die vrouw zo hoog, want die was al zoveel jaar op de weg. En ik weet nog dat toen de Heer in mijn leven kwam, toen fietste ik naar haar toe om het haar als eerste te vertellen. Ja. En toen zegt ze tegen mij op een sterfbed. Dat schaap, zegt ze, zo dwaalziek, dat ben ik. Dus, daarom hou je zo van onderwijs. Onderwijs. Dat is zo nodig. En dan zorgt de Heer dat je onderwijs krijgt. Ja. Dan moet je maar veel onder het woord komen. Dan zorgt de Heer dat je ook antwoord krijgt op je vragen ook. Soms loop je in de week wel eens met een vraag. En misschien durf je het aan niemand te vertellen. Dan denk je, aan wie moet ik het nou vertellen? En je kan het aan niemand kwijt, die vraag. En je loopt er maar mee. En je komt zondags onder het woord. En ja, de vraag wordt beantwoord. Want de Heere beantwoordt het. In de bediening van het woord. Dat is een wonder. Dus de Heere zorgt dat je antwoord krijgt. Saulus van Tarse, hij zit met de vraag. Hij zit, dat lezen we hier. God stuurt Ananias naar hem toe. Dat is een antwoord op zijn gebed. En God heeft Saulus ook een antwoord gegeven op zijn gebed. God heeft Saulus een belofte gegeven. Toen hij er lag te bidden, hij at niet, hij dronk niet, 3 dagen lang. Ja. Oh, daar in de rechterstraat, die man had het niet breed. Dan zegt iemand, hoe kan dat nou, dominee, dat je nou Jezus ontmoet hebt en je hebt het niet breed? Nou, dat is heel eenvoudig toch zeker? Die Samaritaanse vrouw, die had het ook nog niet zo breed hoor. Toen Jezus haar vertelde dat ze 5 mannen gehad had en die ze toen had, daar woonde ze mee samen, dat was haar man niet. Nee. U ontvangt de wet uit de handen van Christus hoor. Dan heb je het niet zo breed. Die vrouw die had overspel gepleegd. Zonde tegen het 7e gebod. Het is de wet, is de kennis der zonde, Saulus van Tarsen. Die had gehoord dat hij Jezus vervolgd had. Jezus aan het kruis geslagen. Nou, daar heb ik het niet breed. Heb je ook gedaan? Jezus aan het kruis genageld. U hebt gezegd, weg met deze. Kruis hem. Want je wilt niet zalig worden door Christus. Je wilt niet van genade brood leven. Je wilt je eigen zaligmaker zijn. Hoe dan? Door bij de regeltjes te leven. Ja. Dit wel, dat niet. Netjes voor de buitenkant. En voor anderen. En daar maak je je grond van. Weet u wat dat is? Dat is Jezus kruisigen. Of u hebt andere mensen gezien, of u hebt in de krant gelezen over alcoholisten, druggebruikers. En toen heb je heimelijk gedacht, dat doe ik niet, ik ben beter. Dat is Jezus kruisigen. Want misschien gaat die druggebruiker u wel voor in Gods koninkrijk. Want het is niet degene die werkt, maar degene die gelooft in God, die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt het geloof gerekend tot gerechtigheid. Saulus van Tarsen had het niet zo breed. Hij had Jezus gekruisigd. Hij had Jezus vervolgd. Niet alleen de discipelen, niet alleen zijn kinderen, maar de Heer Jezus zelf. Kijk, en dan ligt hij daar. Hij eet niet. Hij vast. Waarom vast hij? Moeten wij ook vasten, dominee? Nou, dat mag je zelf weten, maar ik zal je wel vertellen, als je veel eet, hè, dan val je onder bidden in slaap. Ik wel tenminste. Echt waar. Als u veel eet en u gaat naar de kerk met een volle maag, valt u in de kerk in slaap. Gegarandeerd. Dat is een biologisch gegeven. Dus waarom vasten die mensen? Dat was nog niet zo dom. Die mensen die vasten om wakker te blijven. Ja, voordat ik ga preken, ga ik nooit veel eten. Dan is je verstand niet helder, je hoofd niet. Moet je maar eens aan de dokter vragen. Dan gaat al je bloed hierheen. Naar de spijsvertering. Hij vastte. En hij bad. Want hij wou zijn gedachten erbij houden. Want hij had maar één verlangen. Eén verlangen. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere, genees me. Red mijn leven. Ge ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand, meneer. Kijk. Zo lag hij daar in de rechterstraat. En Ananias die gaat erheen. Maar hij gaat er niet meteen. Hij sput er tegen. Ja. Hij wil wel aan de ene kant, maar aan de andere kant wil hij ook weer niet. Maar God zegt, Ananias, je moet gaan hoor. Want zie, hij bidt. Hij bidt. Ja, zegt Ananias, maar hij heeft zoveel kwaad gedaan aan uw heiligen. God zegt, ga erheen. Want deze is mijn uitverkoren vat om een naam te dragen. Voor de heiden enzovoort. Want zie, hij bidt. Kan dat ook van u gelden? Hij bidt. Zij bidt. Oh. Jongens, meisjes, bidden jullie. Ouderen, bidt u. Bidt u wel. Of geloof je niet dat bidden helpt? Geloof je dat niet? Ja. Sommige mensen zeggen, nou ja, je moet maar uitverkoren zijn. Als je niet uitverkoren bent, dan kan je je blaren op je knieën kruipen, dat helpt toch niet. Want je bent niet uitverkoren, dus bid maar niet. Hoor. Maar oh, dat is niet de taal van de Bijbel, hoor. Dat is de taal van de duivel. God zegt bid, en u zal gegeven worden. God zegt zoekt, en u zult vinden. Klopt, en u zal open gedaan worden. Dus vraagt, roep hem aan. Hij zal u antwoorden en u eruit helpen. En gij zult hem eren. Ja. En alle die de naam des Heren aanroepen, die zullen zalig worden. Die kan de meeste vrouw was ook niet uitverkoren. Nee. Zo hoorde niet bij het volk. Jij bent een hond, zegt de Heer Jezus. Heren, zegt ze, dat is waar. Maar de honden, die eten van de kruimeltjes, die er vallen van de tafelen der Heren. O vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. Kijk, hoe groter het geloof, hoe groter God. Ja, als u een kleine God hebt, heb u maar een klein geloof. Klein geloof heb je kleine God. Zwak geloof heb je zwakke God. Want ze geroepen uit angst en vrezen, klimt tot God. Hij kan niet meer laten. Zitten die hier vanavond die het niet meer laten kunnen? Dan kan je het bidden niet meer laten. En dan is het toch waar, ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Want kijk, de Heere gaf hem een gezicht dat Ananias zou komen. En Ananias, hij wil niet. Maar de Heere zegt, ga. Want, zegt de Heere, deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Een uitverkoren vat. Uitverkoren. Zie je wel, zegt iemand, hij is uitverkoren. En daarom kwam die er. Nou, dat is waar. Saulus was uitverkoren en daarom kwam die er. Zie je wel, zegt iemand, als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet. Dat is ook waar. Als u niet uitverkoren bent, kom je er niet. Ik heb gelijk. Alleen, ik moet u één ding zeggen. En dat mag u nooit meer vergeten. Ik moet u één ding vertellen. Jongelui, nooit meer vergeten. Weet je wat dat is? Dat is dit. Dat God met de uitverkiezing begint. Maar u niet. Ja. U eindigt ermee. Als u Christus mag omhelzen. U begint niet met uitverkiezing. Nee. God begint ermee. Maar u begint er niet mee. We hebben het gezien. Die soldaten die met Saulus meegingen naar Damascus. Of dat groepje mensen. Die hoorden de stem, maar ze zagen niemand. Waren die mensen ook bekeerd? Nee. Nee, ze zagen niemand. En er staat een theorio in het Grieks. En theorio, daar komt ons woord theater vandaan, hè? Beschouwen, bekijken. Dus die mensen waren maar toeschouwers. Die zitten vanavond ook in de kerk, toeschouwers. Die komen alleen maar om te kijken. Of die komen alleen maar om te horen wat die dominee te vertellen heeft. Nou, die heeft niet veel te vertellen. Dat zijn toeschouwers. Maar Saulus, die zag Jezus. Blepel. Hij ziet. En hij neemt er zelf actief aan deel. Hij is er deel van. Hij ziet hem. Dat is geen beschouwelijk zien. Maar dat is een actief zien. Ja, dat is nou het geloof. Het geloof zien. Dus dan kun je zien hoe soeverein God werkt. Die soldaten die horen de stem. Maar die zien niemand. Het is net als bij de bloedvloeiende vrouw. Heb je er wel eens op gelet? Die bloedvloeiende vrouw die komt bij de Heer Jezus. En ze raakt de Heer Jezus aan. En dan in één keer zegt de Heer Jezus. Iemand heeft mij aangeraakt. Nou ja, zegt Peter. Dat is ook geen wonder. Want er zijn een heleboel mensen hier. Die drukken en die verdringen u. En er was een schaar en een hele hoop mensen bij elkaar. En dan zegt Peter. Ja, dat is dus ook geen wonder. Ja, zegt de Heer Jezus. Maar kijk. Er is kracht van me uitgegaan. Dus je kan de Heer Jezus aanraken. In de zin dat je zo heel dicht bij hem bent. Maar zonder geloof. Misschien kom je wel thuis en dan zeg je. Ja, maar ik ben heel dicht bij hem geweest. Onze zoon kwam ook een keer thuis en toen zegt hij, toen was de koningin op de Veluwe geweest, een jaar of 5 geleden. En toen zegt hij, ik was in Elburg, zegt hij, en toen kwam de koningin, die kwam uit die bus vandaan en ze zegt, ik stond daar net en ze liep heel dicht bij me langs. Ik heb haar helemaal gezien, zegt hij. Ik stond zo dicht bij haar. Ik kon zo haar jurk aanraken. Ja. En wat heb je zo vaak in de kerk gezeten, jongens, hè? Dat je zo dicht bij de Heer Jezus, dat hij voorgesteld werd in de preken en dat je hem als het ware zag. En, ja, en je was toch maar een toeschouwer. Hè? Een toeschouwer, meer niet. Maar oh, heb je nou ook wel eens in de kerk gezeten zoals Saulus van Tarse? Dat je de glorie en de eer en de heerlijkheid en de majesteit en de dierbaarheid en de liefde en de beminnelijkheid van vorst Emmanuel mocht zien van de Heer Jezus. En dat je hem zo lief kreeg dat je hem wou omhelzen en kussen. En dat je zei, Heer Jezus, u bent de mijne en ik ben de uwe voor tijd en eeuwigheid. En dat je al je leven en al je tijd aan hem beloofde. En dat je zegt, Heer, nou wil ik nooit meer de wereld dienen. Kijk, nou is hij zo dierbaar. Dan zegt Paulus, ik acht nog alle dingen schade en drek. Om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus mijn Heer. Nou, dat is een wonder. Als je hem zo mag kennen. Ja. Daar zie je zijn schoonheid. Zijn eer. Daar zeg je wel eens. Och, als ik naar de kerk ga dat ik zijn lieflijkheid en schone dienst mag aanschouwen. Daar wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan mag je de koning zien in zijn schoonheid. Nou, Saulus van Tarse had de koning gezien in zijn schoonheid. En toen had hij zichzelf gezien in zijn vuilheid. Ja, dat gaat samen op. Als u de koning ziet, blank en rood, dan ziet u zichzelf zwart. En dan zegt de bruid toch lieflijk. Maar voor Saulus was hij zo zwart. Zo zwart. Ga erheen, zegt de Heer. Deze is mijn uitverkoren vat. En Ananias die komt bij hem. En ja, hij komt in het huis. En het eerste wat Saulus voelt, want hij ziet natuurlijk niks, hij is lichamelijk blind. Dat hebt u gezien, hij is lichamelijk blind. Geestelijk niet, maar lichamelijk wel. En het eerste wat hij voelt, dat is de handen op hem van een broeder. Want, zegt Ananias, Saul, broeder. Ja, kostelijke. Saul, broeder. Dat is de eerste. Nou, zegt iemand hier in Oudorp, ja, dominee, wacht eens even. Kan dat zomaar? Had dat niet eerst eens even moeten overwinteren? Kijk, je kan iedereen wel broeder noemen, maar misschien is het nog geen verre neef van je. Ja, maar het staat hier wel. Ik houd me bij dit. Daar hou ik het bij. Saul, broeder. Als de Heer Jezus zegt het is een broeder, dan durf ik niet te zeggen het is nog geen halve neef. Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Toen ik in Zuilichem stond, toen... Ach, misschien kent u dat verhaal ook wel. Van de Schalken. En Peter Schalk en Govert Schalk, twee broers. En toen waren ze bij elkaar geweest en toen had de een die had... Ja, iedereen geloofde het, dat hij bekeerd was, een echt kind van God. En toen kwam die bij de ander en toen zegt hij, nou ja, je moet het maar eens nakijken en zo. Hè? Of het wel waar is. Maar toen ging hij naar huis. En toen kreeg hij er zo'n last van hier van binnen dat hij dat gezegd had. En toen moest hij weer terug. Want toen zei de Heere tegen hem, deze is mij een dierbare zoon, deze is mij een troetelkind. Ja. En toen ging hij helemaal weer de weg teruglopend. En toen kwam hij bij mijn huis en ja, de mensen waren al bed en toen kwam hij eruit. En toen zegt hij, wat is er? Wel, zegt zijn broer, hij zegt, ik moest van de Heere zeggen, is deze mij niet een dierbare zoon? is deze maar niet een troetelkind. En toch ging hij naar huis. Dus dan kan het lijden. Ja. Saul, broeder, de Heere heeft mij tot u gezonden. En hij legt de handen op hem van de gemeenschap. Ja. De gemeenschap met God in Christus en de gemeenschap der heiligen. Jezus heeft mij gezonden, zegt hij, die u verschenen is op de weg toen gij kwaamt, opdat gij weer ziende en met de Heilige Geest vervuld zal worden. En dan lezen we, terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen en hij werd terstond wederom ziende en hij werd gedoopt. Opgenomen in het huisgezin Gods. Saul, broeder. Ja. En dan lezen we, zo mooi, dat Saulus van Tarsus ziende wordt. Dus lichamelijk kan hij weer zien. De Heere verhoort het gebed en vervult zijn belofte die hij gegeven had aan Saulus in dat visioen. Saulus had een belofte gekregen van de Heer in een visioen. Dat dan een eer zou binnenkomen. Het werd bewaarheid. God bewaarheid altijd zijn belofte. Die zijn in Christus ja en amen. En die zullen zeker vervuld worden. Daar hoef je nooit over in te zetten. Want God kan niet liegen. Daarom is ongeloof ook zo erg gemeend. Omdat ongeloof God dat een leugenaar maakt. Maar dan wordt hij met de Heilige Geest vervuld. Met de Heilige Geest vervuld. Dus dat wil zeggen, hij wordt ook vol van geloof. Want de Heilige Geest werkt geloof in zijn hart. En als je nou vol van geloof wordt, dat wil zeggen, wat doet het geloof? Het geloof kijkt altijd van zichzelf af. Dat ziet ook Christus. Toen mocht hij zien wie de Heer Jezus voor hem is. Want het geloof dat ziet naar het voorwerp des geloofs. De middelaar. En daar staat hij op en hij wordt gedoopt. De doop, wat betekent het? Ten eerste, de afwassing der zonde. Daar is het ook het zegel van. Daarom wilde ook de kameling gedoopt worden. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En ten tweede, het betekent, hij is met de Heer Jezus gestorven. En hij is met hem opgestaan. Dus ten eerste betekent de doop de afwassing der zonde. Door het bloed van Christus. Het water wast geen zonde af. En ten tweede betekent de doop ondergaan in de dood van de Heer Jezus. Met hem sterven. Aan het oude leven. Met hem sterven. Waaraan? Aan vlees. Aan wereld. Aan zonde. Maar ook met hem opstaan. Waarin? In een nieuw leven. In het nieuwe opstandingsleven. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn. En niet die op aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is in Christus verborgen. Met Christus verborgen in God. Hij ontvangt de Heilige Geest. Hij wordt gedoopt. Hij breekt zijn vasten. Hij gaat eten. En hij is sommige dagen bij de discipelen in Damascus. Heb je weer het woord discipelen? Hij is bij Gods kinderen. Dus allemaal leerlingen. Dus daar past Saulus wel bij leerlingen. Dan moet u maar eens opletten dat de ware kinderen van God, die zoeken mekaars gezelschap. Maar ze blijven een beetje uit de buurt van mensen die het zo goed weten. Kan u het zich voorstellen? Ik kan mij heel goed voorstellen. Want als je nou, laten we nou maar zeggen, dat is dan op een ander terrein. Maar als nou een bedelaar zich begeeft in het gezelschap van miljonairs. Hoe voelt die bedelaar zich daar? Als al die mensen praten over die grote fabelachtige bedragen. En die bedelaar die weet niet wat hij morgen moet eten. Die man die voelt zich diep ongeluk. Maar als u nou een leerling van Jezus bent. In waarheid. En u bent bij al die mensen die wel, misschien praten ze wel over Jezus. Die heb je vandaag ook wel. Die heb je altijd gehad. Maar dan is het niet de echte. In Canada sprak ik met een jongen die uit de wereld getrokken was. En die echt door de Heere bekeerd was. Zo zegt die dominee, hij zegt, heel veel mensen, zegt hij, hebben een plastic Jezus. Ik zei, ja, daar heb je gelijk aan. Niet de echte. Niet de echte. Nee. Dan is het allemaal maar schijn. Dan praat je wel over. Maar je kent hem niet. Wie is hij? Nou kijk, daar komt het nou op aan. Dat u de echte kent. De levende. Die dood geweest is en ziet. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Heeft de sleutels van hel en dood. Die Jezus. Die Ananias verschenen was, die Jezus, die Saulus verschenen was. Dus, hij zoekt het gezelschap. Hé, dat is een kenmerk, weet u dat? Dat is een kenmerk. Als u echte Heere vreest en Christus lief hebt, dan hebt u een kenmerk dat u ook de broeders lief hebt. Kan niet anders, daarom zongen we het ook samen op. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis. Als broeders samenwonen. Ja, dan heb je ze allemaal lief om. Weet je waarom? Omdat ze samen allemaal de Heere lief hebben. Je spreekt dezelfde taal. Genadetaal. Je bent op weg naar hetzelfde vaderland. Naar Sion. Je hebt dezelfde middelaar lief. Christus. Je wandelt op dezelfde weg. Christus. Je bent gereinigd door hetzelfde bloed. Bloed van Christus. Dus je hebt om zo te zeggen. Ja, je leeft uit dezelfde bron. Christus. Nou, als je nou leeft uit dezelfde bron. Je eet hetzelfde brood. Genadebrood. Dat wil zeggen, je bent lid van die ene familie. Ja, en die familie is wereldwijd. Ja, had ik ook nooit gedacht. Maar dat zag ik toen de Heere mij in Canada bracht. Dat de Heere zijn volk overal heeft. Overal. 2 weken geleden was ik in Texas. In de States. Voor een cursus van 1 week. En dat komt omdat wij er ook een christelijke school bij hebben. Maar dat er zeiden. Maar ja, dan ben je een totaal ander werelddeel. En waar moet je dan naar de kerk? Nou, zegt iemand. Ja, dan zal ik maar een bandje meenemen. Nou, dat heb ik niet gedaan, want ik geloof dat de Heere daar ook zijn knechten heeft. Misschien heet de kerk wat anders, hebben ze een andere naam. Maar kijk, ja, er is maar 1 kerk, hè. Er is maar 1 kerk. Op Oudorp ook is maar 1 kerk. Dat is het lichaam van Christus. En nou heeft de Heere die ene kerk, want hij is dat ene hoofd. Dus hij kan ook die 2 kerken hebben, want 1 hoofd met 2 lichamen, dat is een monster, dat kan niet. Dus de Heer Jezus heeft, hij is het hoofd, hij heeft 1 lichaam, met vele leden. En dan zegt het avondmaalsformulier zo mooi, vele bessen, beziën, samen geperst, daar vliet 1 wijn en drank uit. En vele graankorrels, die worden in de molen gemalen tot 1 meel en tot 1 brood gebakken. En als je het brood eet, dan zeg je niet, hé, dit graankorreltje is van boer Jansen. En dat moet eigenlijk bij boer Pietersen van, nee, dan eet je het lekker op. Zo is het eigenlijk geestelijk ook. Gods kinderen, dat is 1 volk. En Jezus zegt ook, Vader, dat ze allen 1 zijn. Nou, maar dat is ook een verhoorde bede, hoor. Dat is een verhoorde bede. Ze zijn ook 1. Zou de Vader de Zoon niet verhoren? Dus Saulus die is bij de discipelen in Damascus. Bij de discipelen. Daar zie je dat Gods kerk wereldwijd is. Niet alleen in Holland. De kerk houdt gelukkig niet op bij Nederland. Maar er is een kerk in Canada, er is een kerk in Amerika, in Zuid-Amerika, in Afrika, in Australië, in Rusland, China, op alle continenten. Daar zullen ze vandaan komen, daar heeft de Heer zijn kerk. Ze worden toegebracht in eenigheid van het ware geloof. Saulus die zoekt ze op in Damascus. Hij wil ze niet meer vervolgen, hij heeft ze nou lief. En hij predikte, terstond Christus. In de synagogen. Ja. Dat is wat. Heeft die man niet eerst wat moeten leren, zegt iemand. Nee, hij predikt terstond Christus. Hoe kan dat? Ja, omdat die man de Bijbel kende. Dat weet u wel, hij kende de Bijbel. En nou heeft hij op weg naar Damascus, heeft hij de sleutel tot het verstaan van de Bijbel mogen leren kennen. Namelijk Christus. En nou kan hij de Bijbel verstaan. Ja. Toen dat bij Luther gebeurde, dat Luther een gezicht op Christus kreeg, op de middelaar, toen zegt hij, toen gingen de deuren van het paradijs voor me open. Ja. Dan gaat de Bijbel open, dan geeft de Heer opening in zijn woord. Want Christus opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Dan heb je de sleutel tot het verstaan van de Bijbel. Dus hij predikte Christus. En wat predikt hij dan? Dat hij de Zoon Gods is. Geliefden, dat is nu exact, precies de inhoud van het geloof. Want de Heer Jezus vroeg aan zijn discipelen niet, jullie moeten mij eens even vertellen. Wat denken jullie van jezelf? Ben je wel bekeerd? Dat vroeg de Heer Jezus niet. Nee. De Heer Jezus die zei, wat denken jullie van mij? Wat dunkt u van de Christus? Wie is hij? Wie is nou Christus? En toen zei Petrus uit de spreekbuis van de elven, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dus Petrus had een gezicht op Christus, dat hij de Zoon van God was. Want dat had hij zelf ervaren. Dat had hij zelf uit zijn mond gehoord. En toen zei de Heer Jezus, zalig zijt gij Simon Barjone, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Dus dat is nou de inhoud, dat Christus de Zoon van God is, gezonden van de Vader in de wereld, om ons en om onze zaligheid. Dus dan versta je de waarheid, en de waarheid zal je vrijmaken. En weet u waar die dan mee te maken krijgt? En dat is onze laatste gedachte. Met vervolging. Dan moet u niet zeggen, dominee, dat is vandaag niet meer. Daar zijn we gelukkig te boven. Pas zei iemand dat tegen mij. Gelukkig, zegt iemand, zijn we dat te boven. Die vervolging. Nou, ik zeg, we zijn de brandstapels even te boven. Ik zeg, maar wie weet hoe spoedig ze weer zullen gaan roken. Maar, of andere martelwerktuigen. Dat weten wij niet, maar ik zeg, die vijandschap, ik zeg, dat blijft. Ja, dat kan nooit anders. Dat kan nooit anders.
Ja, maar, zegt iemand daar, waarom is er zoveel vijandschap?
Heel eenvoudig, heel eenvoudig. Omdat u uw eigen zaligmaker wilt zijn. Ik heb een oude christen gekend, die jarenlang bij ons thuis kwam, 15 jaar wel, en ja, de man juicht voor de troon. Hij is boven. Maar die man toen, die werd bekeerd zo rond zijn 30ste. En hij ging naar de kerk in die dagen. En iemand zei tegen hem, Geert, hoe is het met u? En weet u wat hij zei? Toen zegt hij, en meer zei hij ook niet. Toen zei hij, hij is de zaligmaker of ik ben. Zo ging hij de kerk binnen. En 14 dagen daarna, toen kwam de Heer in zijn leven met die woorden, uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. Hij is de zaligmaker of ik ben. U bent uw eigen zaligmaker als u het zelf wilt doen. De rijke jongeling. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd en van wat ontbreekt mij nog. Oh, er is in de kerk iemand die zei, dominee, ik heb al zoveel gedaan. Ik heb zoveel dominees gehoord, zoveel kerkdiensten bezocht. Daar ben ik zo ijverig in. Ik heb in het ambt gestaan. Ik heb dit, dat. Wat kan ik dan nog meer doen? Nou, dan zeg ik, kijk. Dat is nou precies de taal van de rijke jongeling. Of iemand zei, dominee, maar ik bid altijd. En ik ben er echt ijverig in en ik zoek het. En wat kan je nog meer? Dan zeg ik, nou, dat is precies de taal van de rijke jongeling. Wat kan ik nog meer doen? altijd maar doen. En dan bent u uw eigen zaligmaker, echt waar. Maar het komt straks wel verkeerd uit, want weet u waarom? Omdat buiten Christus God het verterend vuur is en u kunt God nooit behagen buiten de zaligmaker. Buiten die middelaar. Want die middelaar is God, dat is de Zoon van God. En u kunt buiten het geloof, kunt u God nooit behagen. En al wat uit het geloof niet is, het maakt me niet uit wat het ook is, dat is zonde. Dat is zonde. Dus u wilt zeggen dat het eigenlijk niet uitmaakt of u nou heel precies, nauwgezet, keurig netjes leeft. Of dat je nou in de goot ligt. Of in de gevangenis zit. Nee, dat maakt ten diepste niet uit. Nee, dat maakt ten diepste niet uit voor God. Ik preek regelmatig in de States in de gevangenis. In Michigan, in Kent County, is een grote gevangenis van zo'n 1000 in, niet inmates, maar gedetineerden. 1000 mensen, grote gevangenis. En dan moet ik u zeggen, als ik goed over mezelf denk, dan hoef ik er niet binnen te gaan, hoef ik ook niet te preken. Maar als ik nou goed van Christus mag denken, dan sta ik op één lijn met die jongens die daar zitten. En de een heeft 5 jaar en een ander heeft 15. En een ander heeft 25. En dan sta je op één lijn. En dan zeg ik altijd, jongens, omdat het voor mij kon, kan het ook voor jullie. Zie? Want je moet beide gereinigd worden door hetzelfde bloed. En dan maakt het niet uit of je zwart pakken hebt met een witte blouse. Want je hart is net zo zwart. Die jongens die zijn meest zwart van huidskleur. Als er 10 in zitten, dan zitten er wel 8 bij die zwart zijn. Maar dan heb ik ze lief, want dan kan ik ze alleen maar beminnen om Jezus wil. Want voor God zijn we allemaal gelijk. En je zwarte hart moet wit gewassen worden in het bloed van het lam. Waarom werden ze zo boos daar op Saulus in Damascus? Dat ze Saulus door een mand naar buiten moesten laten. Waarom werden ze zo boos? Och, eigenlijk is het heel eenvoudig. Het is weer het oude liedje. Leest u het maar na in Matthäus 20. In de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Dat vind ik een prachtige gelijkenis. En weet u waarom? Daar worden arbeiders gehuurd om 6 uur 's morgens, als het werk begint. 6 uur in de morgen. Om 9 uur in de morgen. Om 12 uur in de morgen. Of in de middag. Om 3 uur. En zelfs om 5 uur tegen de avond. Dan hoeven ze nog maar 1 uur te werken. Nou kijk. En die mensen stonden nog ledig op de markt. Die zijn gehuurd om te werken. 1 uur. Die mogen alleen gereedschap opruimen. En dan om 6 uur is het uitbetalen. En dan moet u eens raden. Ja, u weet het vanzelf wel. Maar dan moet u eens raden. Wie dan het eerst geld krijgt. Nou, dan zou ik zeggen. Die het langst gewerkt. Ja, die moet eerst. Spijt me wel, jongens. Maar kijk, jullie zijn later gekomen. Jullie krijgen later centen. Maar die, vertelt de Heer Jezus. Die mensen die het laatst komen. Die komen het eerst aan bod. Die krijgen het eerst uitbetaald. Hoeveel krijgen ze? Nou, dan zou ik zeggen, dan moet ik eerst weten wat die mensen kregen van 's morgens. Nou, die kregen een penning. Dat is zo'n beetje 50 cent. Dan zou ik zeggen, nou, dan krijgen die anderen het 12e deel. He? Eerlijk, laten we eerlijk blijven. Maar nu, Jezus zegt, die krijgen het volle pond. Ja, maar, ja, die krijgen het volle pond. En die mensen die heel de dag gewerkt, die zeggen, joh, die stoten me aan. Heb je dat gezien? Die kregen een penning. Heb je dat gezien? Nou ja, joh, zegt die ander tegen hem. Hij zegt, weet je wat, wij zijn hier de hele dag geweest. Dan krijgen wij zeker, vast en zeker, 12 penningen. Kijk, die gaan dat rekenen, dat kan je wel begrijpen. Dus die mensen die denken dat ze meer krijgen. Maar als ze aan de beurt zijn, krijgen ze ook maar een penning. En dan worden ze kwaad. Dan zeggen ze, maar is me dit nou? Uitbetalen?
de dag hebben we gewerkt. Vanmorgen 6 uur waren we er. We hebben de hitte gedragen, de last van de dag. En u hebt ze ons gelijk gemaakt. Oh, wat een envy, wat een jaloezie. Ze kunnen het niet uitstaan. Die mensen hebben niks gedaan. En weet u wat dan de baas van de wijngaard zegt? Hij zegt, is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Kijk, dat is het. Uw oog is boos omdat God goed is. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Geliefden, de Heere is goed in Christus. En als u zich er niet over kunt verblijden, dan betekent het dat u of geen genade ontvangen hebt, of u bent niet op uw plaats. Ja. Ja, zegt iemand, maar niet op uw plaats. Hoe niet op uw plaats? Nou, dat was Jona ook niet. Nee, Jona die preekte. Nog 40 dagen, u kent dat wel. Nog, en God zal alles verwoesten hier. En de mensen bekeren zich. En Jona zit maar te wachten dat de stad verwoest. En het gebeurt niet. Dacht ik het niet, zegt Jona. Dacht ik het niet dat God barmhartig was. En hij werd kwaad. Hij had liever gehad dat al die mensen verloren gingen. Dat ze verwoest waren. Hij kon maar niet zetten. Zijn oog was boos. Is uw toorn billijk ontstoken, Jona? Vraagt God. Ja, billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe, zegt hij. Kijk. Daar heb je het dan. We kunnen het niet verdragen. Dat God goed is. Voor een slecht mens. Kijk. Ik denk aan wat ik pas las in Terdeeg. Iemand. Wij zijn er niet op geabonneerd. Maar ik kreeg pas iemand. Met dat blad thuis. En in Canada. En toen las ik daar van een. Een meneer Segers geloof ik. Maar doet niet ter zake. Die man die vertelde. Dat toen hij nog jonger was, toen werd zijn vriend bekeerd. En dat vond hij niks leuk trouwens. Want ja, waarom was hij het niet? Toen werd zijn broer bekeerd, kom dichterbij. Toen kwam God het leven van zijn vrouw. Dat is bedreigend. Als God anderen wel bekeert en u niet? Ja. Waar genade valt, dan valt het vrij. Dan ben je van binnen, je durft het niet te zeggen. Je zegt, ja, het is toch wel groot. Hè? Maar van binnen, dan kook je, dan zeg je van... En waarom ik niet? Waarom mij niet? En waarom hij wel? Dan kan je het niet verkroppen. Want je hebt een boos oog. Want je bent je eigen zalig maken. En je gunt God de eer niet. En je kunt vrije genade niet verdragen. Nou, dat is nou eigenlijk de vijandschap in Paulus voor zijn bekering. En dat is ook de vijandschap van de mensen die Saulus willen ombrengen. Want die zeggen, hoe kan dit nou? Ja. Paulus die zegt, mensen, Christus is de zaligmaker. En je kan het zelf niet hoor. Nee. Nee. De wet is geen weg om zalig te worden. De geboden zijn geen trap om de hemel binnen te klimmen. Ik heb het vroeger geleerd, maar ik heb het altijd misgehad. Zegt Paulus. Ik heb het altijd misgehad. En die mensen die worden kwaad. En Saulus die ontvlucht. En dan komt hij in Jeruzalem. Nou ja, en dan wil hij zich bij de discipelen voegen. Bij de apostelen van de Heer Jezus, Petrus, Johannes, Jacobus, Nathanael enzovoorts. En maar die schuwen hem een beetje. Weet je waarom? Nou, die kunnen het ook niet begrijpen. Dat die man, die vroeger een vervolger, een godslasteraar was. Dat nou iemand zou zijn die de Heere lief heeft. Oh, wat moeten we veel leren. Veel leren.
Wat zou u ervan zeggen als er nou iemand, laten we zeggen, een kroegbaas hier op dorp. En die werd zomaar bekeerd. Zou u het er mee eens zijn? Zou u er echt verblijd om zijn? Of zou u net als de oudste zoon in de gelijkenis. Daar lezen we van. En hij vergrimde en wilde niet ingaan in het feest. Nee. Binnen was het gezang en het gerei. En hij wilde niet ingaan. En die vader die stond en zei. Jongen, kom toch. Kom toch binnen. Men behoorde daar vrolijk en blijde te zijn. Die oudste zoon die zegt maar. Ik heb nooit uw gebod overtreden. En ik heb nooit een bokje gekregen om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Die kon ook niet verkroppen. En niet verdragen. En niet geloven. Dat deze jongen. Die ze goed met hoerende doorgebracht had. Hoe wist hij dat trouwens? Ja. Hij kende een beetje zijn eigen hart. Ja. Hij was er niet bij geweest hoor. Maar hij kon van raden wel hebben. Had zelf net zo'n hart. Maar hij was niet blij dat zijn vader hem aangenomen had. En geliefden. Als u nou Christus kent. Dan moet u nou elke dag weer ontvangen worden. Als de verloren zoon. Want elke dag heb je het er weer vreselijk afgebracht. En dan mag ik u deze avond verkondigen. Dat zo vaak u bij de Vader terugkomt. Zo vaak u bij de Heere terugkomt. Wordt u ontvangen. Als de verloren zoon. Zegt iemand tegen mij. Maar dominee. Vertel mij eens. Wanneer mag ik tot een vlucht? Ja. Dan moet ik u zeggen. Of dan wil ik eigenlijk antwoorden met een wedervraag. Wanneer mag u niet tot een vlucht? Moet u mij eens vertellen. Wanneer mag het niet? Nooit. Dus het mag altijd. Ja, maar ik heb niks. Nou, wees blij dat je niks hebt. Wees blij. We hebben in het Engels een prachtige hymn. Die zingen we vaak op school. Just as I am. Precies zoals ik ben. Ja. Zo is het. Zonder wat. Met lege handen. Zo mag je komen. En niet alleen zo mag je, zo moet je komen. En als hier iemand is die zegt, ja maar, ik voel me heel eigengerechtigd. En heel zelfverzekerd. En ik ben zo hoogmoedig. Dan zeg ik, u moet ook komen. Ja, want die tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerken. Amen.